ben Sarah Ouwerand en als student kocht ik een paard van 500 euro. Toen hij 22 was, startte ik hem Grand Prix. Hij had nog nooit aan de teugel gelopen, dus het ging allemaal niet vanzelf. Het enige wat ik zeker wist was, never quit. Ik verslond alles wat ik kon vinden over de biomechanica van ruiter en paard. Dat testte ik net zo lang totdat ik wist wat echt werkte. In deze podcast leer ik jou alles over je rijtechniek, je houding en zit en je mindset. Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey lieve paardenmensen, ik zit hier weer lekker onder mijn verandertje. Ik kijk uit op een vers gesleepte buitenbaan. Ik weet niet wat dat is met vers gesleepte banen, maar ik word er altijd ongelooflijk blij van. En wat nog leuker is, ik kijk één klap verder naar links. Dan zie ik alle luikjes openstaan van mijn stal. Daar steken allemaal koppen uit, want. Het is weer een vierdaagse masterclass bij mij. Ik heb 10 ruiters op visite, 4 dagen lang. En dan gaan we gewoon echt die hard in op het thema buiging en zijgangen. Dat is natuurlijk hartstikke rijtechnisch, daar hang ik ook theoretische modules aan. Maar wat ik de laatste tijd veel meer begin te merken, en wat echt vandaag enorm uit de verf kwam, is wat paardrijden toch eigenlijk, ik zou bijna willen zeggen, alleen maar op een beetje techniek na een mentale sport is. En in het verlengde daarvan had ik vanochtend eerst een zitles samen met de groep, gewoon helemaal, hoe stuur je je eigen lichaam aan? Want ik zeg altijd, weet je, paarden stuur je aan met je lichaam. Volgens mij zijn we daar tot op heden nog steeds allemaal over eens. Dan is het toch wel handig dat jij je eigen lichaam aan kan sturen, of niet? Dus daar zit ook altijd een blok in van die 4 dagen van, hoe stuur je je eigen lichaam aan? En in dit geval natuurlijk vooral als het gaat over buiging. Wat doe je dan precies? Maar ik had een oefening op een stoel en uiteindelijk zaten we daardoor in een kring. En daar kwam zowaar een heus kringgesprek uit voort. Jongens, het is echt terug naar de kleuterklas. Hoe was je weekend? Maar ik denk toch echt wel dat het meest waardevolle en ook wel confronterende moment nu al van de hele 4-daagse is geweest. En die wilde ik graag met jullie delen. Want ik startte de dag, het was dag 3, en ik startte de dag met de vraag. Jongens, hoe zitten jullie erbij? Maar dat vind ik altijd zo'n kotsvraag eigenlijk, want dat doet iedere coach. Maar meer van, zeg nou eens even wat je van de afgelopen 2 dagen eruit hebt gevist. En wat is jouw grootste aha-moment? Omdat als ik mensen daarover hoor praten, dan kan ik hun proces nog beter monitoren. En dan weet ik wat ik op dag 3 en 4 nog extra moet geven aan die ruiter. Of misschien wel extra moet bevestigen of nog een keer overhoop moet trekken, weet ik veel. Want je krijgt mij ook helemaal mentaal. Dat is echt een essentieel verschil. Ik monitor je de hele 4 dagen. En een van die ruiters die gaf aan, ja, ik ben heel erg lief voor een paard. Empathisch noemde zij het. En ik ben nu heel erg in het zoeken in, ja, hoe neem ik nou gewoon assertief de leiding? En hoe pak ik eigenlijk mijn podium? Want ik wil ook dat die knol gewoon vet, strak, vet gaaf gaat lopen. Ja, dat is natuurlijk een hele, hele lastige lijn. Dus vanuit daar kwamen we in gesprek en zij zei van, ja, ik moet misschien minder lief zijn voor mijn paard. Toen zei ik, ho, wacht even. Nu maak je een denkfout. Want dit is natuurlijk een hot item, paardvriendelijkheid. En hoe ga je leuk met je paard om? Maar die heb ik dus daarom onder andere helemaal opengebroken. Want zij zei, gaf dus aan, ja, ik moet minder lief zijn voor mijn paard. En dat was dus scherper rijden. Maar, lieve kijkbuiskinderen, wat is vriendelijk zijn voor je paard? Wat is dat? En ik heb haar wel op het hart gedrukt van, ja, luister eens even. Jij definieert dat als minder lief zijn. En ik snap dat wel, gewoon in de volksmond waar dat vandaan komt. Maar kijk daar nou eens even een laag dieper naar. En ik vind dat helderheid en scherpheid en scherp zijn is voor mij extreem helder zijn in wat je wil. Dat is een totaal ander iets dan bot zijn. Is veel aardiger dan dat zijige geneuzel. Even heel zwart-wit gezegd. Want jij denkt wel dat je lief bent voor je paard. Maar als jij niet duidelijk bent, als jij niet de leiding neemt, als jij niet knip en klaar zegt, dit verwacht ik van je. Ja, hoe vriendelijk is dat eigenlijk? Weet je, stel je voor je zit op kantoor op een baas en die laat jou maar een beetje. Ja, dat is even lekker, vooral als je moe bent op maandagochtend. Maar dat blijft niet lekker. Op een gegeven moment wordt dat ook een beetje zo'n grijs gebied waar je maar in zit te kwakkelen. En nou komt hij waar je uiteindelijk niet meer echt beter in wordt. En dat zie je heel vaak als je van de L naar de M gaat of gewoon net wat zwaardere klasses. Dan komt het wel op een omslag als deze aan. Hoewel ik eigenlijk vind dat zelfs in de B moet je knip en knaar helder zijn. De ellende is alleen dat als ik zeg je moet scherp zijn, dat dat heel vaak wordt vertaald als of gevoeld wordt als je moet bot zijn. Maar dat is exact niet wat ik bedoel daarmee. Scherp zijn voor mij is, iemand noemde dat hoe ik lesgeef, spot on. Weet je, ik heb maar één heldere focus, ik heb maar één superheldere intentie. En dat is bijvoorbeeld, wend bij E af, pats nu. Dat is scherp zijn. Maar dat is totaal iets anders dan, en je moet bij E afwenden en als je het niet doet dan heb ik je en blablabla. Weet je, dat is bot zijn. Voel je het verschil? Dat is zo ongelooflijk belangrijk, want het bleek ook dat iemand die volgens mij al 1,5 jaar geleden of zo bij me is geweest, die heeft dezelfde boodschap van me gekregen. En niet alleen van mij, maar ook iemand waar ik toen mee samenwerkte. En die is nog veel scherper, want die zit extreem in de sport. En die wil, ja, als je bij iemand goede proeven bijvoorbeeld kan leren rijden, dan is het bij haar. En die heeft diegene geholpen met echt gewoon bam, hier moet je zijn, bam, 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 dat, dit. Die combinatie steeg daar echt van op. Ik ben daarbij geweest, ik weet zeker dat het, er kwam een tweede draf uit, terwijl die nog nooit in een tweede draf had gelopen, daar werd je echt akelig van. Dus ik was eigenlijk behoorlijk in mijn nopjes. Maar wat blijkt nou achteraf, en daarom is ook iets waarom ik dit nu toch een keer aankaart, dat is eenmaal thuis, helaas, een beetje een eigen leven gaan leiden. En dat is uiteindelijk door diegene thuis vertaald als, ik moet er bovenop zitten, ik moet doorpakken, ik moet echt streng zijn, weet je. Waardoor de rijstijl niet bepaald veel vriendelijker is geworden uiteindelijk. En dat is geplakt aan mijn naam, aan mijn woorden, aan wat ik ze heb mee willen geven. Nou, in the first place ben ik natuurlijk, daar open ik mijn vierdaagse ook altijd mee. Ik ben niet verantwoordelijk voor jouw leerproces. Dat ben jij uiteindelijk zelf. Ik monitor het. Ik ben er 4 dagen de hele dag voor jou beschikbaar. Ook als je iets extra's wilt of als je het aanvol wil geven. Of weet je, dat is gewoon de kern van mijn vierdaagse. Hij is niet de goedkoopste, maar je krijgt mij ook helemaal precies zoals je me nodig hebt. Ik ben er voor je, punt. Maar onder de streep ben jij wel die het leerproces vormgeeft. Nou, dat is natuurlijk 2 kanten van hetzelfde. Maar het punt dat ik hier weer wil maken, en dat bleek ik ook, want uiteindelijk wist ik over wie het ging, die al die tijd geleden bij me is geweest, bij wie dat een ander spoor heeft gepakt en het verkeerd is uitgelegd. En hier komt die. En dat maakt voor mij, of het wel of niet vriendelijk is, hoe groot je hulp ook is, hoezeer je ook doorpakt. Als jij een grote hulp geeft, en voor mij part een keer een flinke peutbeen. En je geeft hem daarbij aan de voorkant lucht dat hij ook naar voren kan. En jij bent alleen maar super clear in je intentie. Ik wil dat je naar voren gaat. Punt. Dus in die zin scherp. Dan vind ik dat nooit onvriendelijk. Dan vind ik dat altijd super duidelijk. En hoe groot die hulp daarvoor moet zijn, dat is even aan het paard en de afstemming in de communicatie. Maar, nou komt-ie. Als jij hetzelfde gaat doen, precies even grote hulp, vanuit emotie en dan meestal frustratie en irritatie, dan is je rijstijl altijd onvriendelijk. Dus het gaat niet om de hulp zelf. Ja, natuurlijk, hè, als je hem achtertrapt en voor zijn bek trekt, dan ben je altijd onvriendelijk, ook al heb je een gezellige intentie. Zo reëel ben ik dan ook nog wel. Maar even, hè, binnen het reële, als de hulp op zich correct is, de goede kant op, en hij is emotieloos, dus zonder een hoop ego-toestanden erachteraan, dan vind ik dat nooit onvriendelijk, omdat je super duidelijk bent. En dat is altijd wel een lastig in gesprekken, ook wel eens als ik zakelijke dingen heb. Dan vinden mensen soms van, oeh, dat is wel streng, als je weet ik veel wat voor voorwaarden hanteert. Maar verwar strengheid niet met duidelijkheid. Strengheid wordt het, een botheid wordt het, als er negatieve emotie bij komt. Dat is echt een cruciaal verschil. Ik zal je nog sterker vertellen. Als jij een kleine hulp geeft met een negatieve intentie erachter, met frustratie, irritatie, je moet het doen want anders, dan vind ik zelfs die kleine hulp te groot. Dan is het altijd bot, dan is het altijd onvriendelijk, dan is het nooit sympathiek. En als jij dezelfde hulp keer 10 geeft, terwijl je van binnen gewoon super rustig bent en gewoon denkt, vriend, dit is mijn koers, dit gaan we doen. En dan geef ik je een heel duidelijk signaal in, eerst klein natuurlijk. Als je dat negeert, wordt dat signaal groter. Dan vind ik dat nooit onvriendelijk, dan vind ik dat nooit bot. Dus de grootte van de hulp zegt voor mij niks over vriendelijkheid. Dus een kleine hulp kan knetter onvriendelijk zijn en een grote hulp super vriendelijk. Helaas is het bij diegene bij wie dat in eigen leven is gaan leiden, ik heb daar ook wel beperkt, maar een beetje zicht op, daar is gewoon een ongelofelijke bak emotie bij terechtgekomen. En die is gewoon heel erg getriggerd omdat het uiteindelijk niet lukte in boosheid. En uiteindelijk is die boosheid gaat natuurlijk altijd over iets anders, behalve over je paard. Ja jongens, als die stukken erbij komen bij grote hulpen, ja, dan ben je nog niet jarig. Maar dan klopt het ook niet. Klopt gewoon niet. En zoals dat gaat met de wet van de aantrekking, we hebben koud vanochtend dit gesprek gehad van hoe staan we in de wedstrijd. Ik was ook heel blij dat iemand aandroeg van ja, ik ken iemand uit ergens uit het noorden. En daar is dit bij gebeurd, dus ik kon het eigenlijk niet plaatsen dat dat bij jou wegkwam. Want dan kan ik het gesprek aangaan. Laat ik dat even heel erg duidelijk geven. Mensen vinden dat soms moeilijk. Ik snap ook waar het vandaan komt, want niet iedere trainer is daar even happig op. Maar ik denk, weet je, dit geeft in ieder geval informatie waar ik wat mee kan. En misschien dat ik de afstemming op diegene net wat beter had moeten tunen, weet ik niet. Maar één ding weet ik zeker. Dit verhaal was mijn bedoeling. Een hulp mag altijd groot worden. Je moet altijd vlijmscherp zijn. Maar vlijmscherp is vlijmhelder. Is dit Nederlands? Vast wel. Op het moment dat er emotie bij komt, dat vertroebelt altijd. Emotie vertroebelt altijd je waarneming, ja, weet ik veel, je hele gedrag en dus ook je hulpen. Dus zijn vanaf dat moment je hulpen per definitie ook niet meer eerlijk. Nou, en ik zei al van zoals dat werkt met die wet van aantrekking. Ik heb aan het einde van de dag dat ik dacht, ik had zelf nog een uurtje over op de dag. Ik denk, oh, ik pak de peun van mezelf even, want die moet ik ook rijden. Ja, jongens, echt nonde ju. Ik wilde een galoptraining doen en hij neelt de series altijd. Echt altijd, zeker de laatste tijd. En ik was echt al klaar aan het einde. En ik dacht echt al alleen nog even de tweeërs en de eners springen. En dan is het wel goed. Het was gewoon meer ja, even de tweeërs en de eners van een rondje. Dan hebben we hem gehad en dan kan hij lekker naar stal. Gewoon om het af te maken. Weet je dat? Ja, gaat hij helemaal stuk op de eners. Maar echt, hij sprong niet eens één ener. Laat staan een hele serie. Ik dacht, fuck. En ik voelde niet waar het vandaan kwam. Nou ja, goed, ik heb altijd wel een ongeveertje. En hij sprong hem niet naar rechts. Dus ik denk, ja, ik pak hem een keer door naar rechts. Maar de eerste drie keer dat ik dat deed... ik weet niet of je het hoort met burenvurenfeestje, met de muziek. Ik loop even om. De eerste twee of drie keer dat ik dat deed... Toen heb ik hem echt wel doorgepakt naar rechts. In de zin van supergoed richting in mijn eigen lichaam aangegeven. En gezegd, ja vriend, er is ook nog een wereld naar rechts toe. En die moet je even doorspringen, want dan spring je in ener. Nou, na drie keer was het nog niks. En ondertussen dacht ik van, nou, dan vraag ik mijn man even. Die kwam toevallig langslopen. Ja, wil je even filmen? Want ik denk, dan kan ik het even zien. Nou, die gaf ook het antwoord waar ik niet op zat te wachten. Dat hij daar geen zin in had. Ja, en toen schoot bij mij echt de irritatie erin. En de frustratie. En toen kwam die. Ja, verdomme. En jij springt altijd de ene. Dus waarom nu niet? En nu staan ook nog mijn leerlingen te kijken. En ik ga misschien binnenkort starten. Wat waarschijnlijk ook al niet meer gaat gebeuren. Maar dat is even een heel ander verhaal. Maar goed, dat dacht ik nog even. En nou, noem die hele riedel maar op. En het is aan het einde. En ik ben moe. En bla bla bla. En thank God signaleerde ik op dat moment wel, nou word ik echt gefrustreerd. En ik heb toen nog één keer een ener proberen te springen. Omdat ik dacht, ja, als hij nou twee eners springt, dan kan ik het goed afsluiten. Dan hoeft hij niet een hele serie en kan ik het nog even aanraken. Nou, sprong die weer en stuk is echt stuk, hè. Gewoon lompheid ten top, nog niet eens een poging naar de eners, gewoon salto achterover, zoiets was het. En toen voelde ik hem bij mij ook echt wel komen. Weet je, de negatieve emotie, de troebel. Het feit dat ik denk, ja, trap hem een keer doorheen. Ik ben even heel plat, want je doet het altijd. Ik voelde dat allemaal helemaal opborrelen. En thank God, daar ben ik echt oprecht nu heel blij mee. Heb ik gedacht, ja, Sada, moet je stoppen nu. En dan kan ook alle theorie van, hij moet in gehoorzaamheid afsluiten. Hij moet misschien één ener hebben gesproken. Die gaat gewoon de prullenbak in, want dat zal allemaal wel qua... leertheorieën, maar het wordt hem niet meer. En ik ga vanuit mijn frustratie van alles en nog wat creëren, behalve een goede serie. Dat is natuurlijk echt een ego-stuk, waarbij ik tegenwoordig, en dat is echt ouder worden, gelukkig het vermogen heb om daar overheen te stappen. Op dat moment voelt het dan als mijn verlies te pakken, lange teugel, klaar. Gewoon klaar. Ben ik dan happy? Nee. Voel ik nog steeds frustratie in mijn buik als ik afstap? Ja. Maar ik weet dat vanaf dat moment, iedere hulp die ik geef, ook al is het maar één klein simpel wisseltje, of voor mij part nog gewoon volte, die is niet meer oké. En echt niet oké. En die is ook niet meer vriendelijk. Ook niet kleine hulpen. Want er zit gewoon frustratie in mijn lijf en dat maakt alles strak. Dus hij kan niet eens meer een fatsoenlijke serie springen. Get real. Dus ja, weet je, dat gebeurt dan koud die middag. En er staan ook nog je leerlingen te kijken. En dan denk je, ja, en toen zat ik natuurlijk van binnen wel even te stoeien met, ja. Ja, het voelt dan toch even als mislukken. Ik ben ook maar mens. Toen dacht ik, ja, je bent wel een professional. Het had dan, dat speelt ook wel mee, het had wel leuk geweest als ik even wat enertjes had weggesprongen hier met het publiek. Maar daarna dacht ik, ja, weet je, wat is nu een echte professional? Wat is nu echt een vriendelijk paardrijden? En ik vind dat ik een veel grotere professional ben geweest vanmiddag, omdat ik ben gestopt, dan dat ik een serie van 25 eners had gesprongen. En dat vraagt heel even om over het lijntje heen te kijken. En gelukkig heb ik hier allemaal mensen... Ik heb het daarna ook besproken met ze, hoor. Gelukkig heb ik allemaal mensen aan de kant staan... Die meegaan in die gedachten. Dat is ook de essentie natuurlijk van mijn vierdaagse. Ik leer je een manier van denken. Ik leer je niet... Ja, ik leer je ook een goede serie springen. Maar ik leer je vooral deze manier van denken. En het was dus ook echt oké. Ondanks dat het... niet oké was. Snap je? En ik laaf me echt aan het feit. En dan wil ik iedereen, want ze luisteren dit ongetwijfeld. Ik laaf me echt aan het feit dat ik me zo hard maak voor het feit dat ik in die groepen een veilig leerklimaat creëer. Dat is zonder uitzondering in iedere groep waar ik mee heb gewerkt, is dat aan de orde geweest. En dus is er nu ook een veilig leerklimaat voor mij. En dus was het voor iedereen oké dat ik die serie volledig miste. Meerdere keren dat ik niet opgelost heb gekregen en dat ik ben gestopt. En dat ze onderkennen dat dat is wat een echte professional doet. En als je geen professional bent, ben je gewoon een hele leuke ruiter als je dit doet. Maar dit gaat gewoon over de vraag van ja, kun je ego even parkeren? En ego is tegenwoordig, zeker bij de spiries, een scheldwoord. Dus bij mij helemaal niet zo. Want geloof maar dat ik genoeg ego heb, anders reed ik geen Grand Prix. Joehoe! Alleen ego is helemaal niet erg. Ego is alleen erg als het controle over jou heeft, neemt, pakt. Maar als ik mijn ego benut om de Grand Prix te bereiken en vervolgens aan de kant kan zetten, omdat ik denk, en vandaag lukt het niet, ja, dan ben je wel gewoon echt, wat mij betreft, heel paardvriendelijk bezig. En dit gaat dan over keuzestukken in je hoofd. Maar nog even naar de kern van de podcast, want we hebben het er zo vaak over gehad. En ik timmer het er heel graag in, omdat het ergens een eigen leven is gaan leiden. Maar of je wel of niet vriendelijk bent in een hulp, staat of valt met de intentie erachter. Weet je, ik kan tegen iemand zeggen, ja, sorry, ik vind eigenlijk dat je niet zo mooi zit. Vanuit, ja, dat klinkt wat klef, maar vanuit liefde, vanuit, we zeggen dat je niet mooi zit, zodat ik je kan helpen om beter in je lijf te krijgen. We benoemen het startpunt. Maar als ik dezelfde zin tegen iemand zeg, ja, ik vind eigenlijk dat je niet zo mooi zit, met een vertrokken gezicht van walging en om iemand af te breken, dan is die ruiter in één klap weg. En precies dit geldt ook voor je hulpen. Geldt trouwens in het hele leven met alle handelingen wat je ervoor doet. Wat je ook doet, het is totaal oninteressant. Wat interessant is, is de intentie en het idee en het gevoel erachter. Oké, dat maakt voor mij ook dat een totale non-discussie is over, ja, weet je, dan zitten ze zo in wat ruiters wel of niet met een paard doet. Natuurlijk excessen dagen laten, maar dat als je de context niet kent, als je het gevoel erachter niet kent, als je de intentie niet voelt, als je het verhaal van het paard niet kent, kan je het maar zeer, zeer, zeer beperkt beoordelen. Nou. Ik hoop van harte dat je hier iets aan hebt. Het gros van de ruiters die bij mij komt en naar mij luistert zijn gevoelige mensen. Die vaak wat aan de zachte kant zitten. De vriendelijke kant. Nou, wat dan eigenlijk niet vriendelijk is. Want je laat iemand maar bungelen. Dus wellicht heb je hier iets aan. En ook als je wel in je frustratie zit, want we kennen allemaal toch boosheid en frustratie. En het is bij iedereen er wel eens ingeschoten in het rijden. Hopelijk geeft dit je iets van grip, van kapstok, om daar uit te komen en om even een andere afslag te nemen. Oké? Jongens, het is zaterdagavond. Ik ga ongelooflijk hard bingen. Ik ben Suits aan het kijken op Netflix. Ik kijk er nu al naar uit. En ik wens jou een hele fijne dag. En veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.